Dus de schriftlezing is Matteüs 25, de versen 1 tot en met 13.
Als dan zal het koninkrijk der hemelen zijn, gelijk 10 maagden, welke haar lampen namen en gingen uit, de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren wijs, en 5 waren dwaas. Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij alle sluimerig en vielen in slaap. En te middernacht geschiedde een geroep. Zie, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoordden, zeggende, geen zins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij. Maar gaat liever tot de verkopers en koopt voor uzelven. Als zij nu heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom. En die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft. En de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende, Heere, Heere, doe ons open. En hij antwoordende zeide, voorwaar zeg ik u, ik ken u niet. Zo waak dan, want gij weet de dag niet nog de uren, in de welke de Zoon des mensen komen zal.
Het woord van de Heere gemeente dat ik u en jullie deze morgen mag bedienen, is het voorgelezen gedeelte uit Matteüs 25, de versen 1 tot en met 13. En we lezen samen nog dat laatste vers een keer, vers 13. Zo waak dan, want gij weet de dag niet nog de uren in welke de Zoon des mensen komen zal. Er zijn van die momenten, jongens en meisjes, dat je klaar moet zijn. Misschien heeft je moeder of je vader dat vanmorgen ook wel tegen je gezegd. Ben je klaar om naar de kerk te gaan? Heb je alles bij je? Ben je niks vergeten? Heb je je Bijbeltje bij je? Heb je het geld bij je voor de collect? Ben je klaar? Ben je klaar om naar de kerk te gaan? Vanmorgen gaat het in deze gelijkenis ook om er klaar voor te zijn om de Heere Jezus te ontmoeten. Want de Heere Jezus, dat weet je wel, die komt één keer terug op de wolken van de hemel. En wij moeten daarvoor klaar zijn, bereid zijn. En de Heere Jezus die maakt dat duidelijk aan de hand van die gelijkenis die we allemaal wel kennen. De gelijkenis van de 5 wijzen en de 5 dwaze maagden. En dat is een gelijkenis die elke keer toch weer actueel is en die elke keer weer van belang is, ook voor ons, om erbij bepaald te worden. Zijn we werkelijk gereed? Zijn we werkelijk bereid om de Heere Jezus te ontmoeten? Want in deze gelijkenis staat op zo'n hele indringende manier, die gereed waren, gingen in tot de bruiloft. Met andere woorden, degene die niet gereed waren, die niet bereid waren, die stonden buiten en die bleven buiten staan. En laat de wereld waarin we vandaag leven, met alle gebeurtenissen die plaatsvinden, op wereldniveau ons ook niet zien dat we onderweg zijn naar die dag van de Zoon des mens. En tegelijk, wij kunnen ook sterven voordat de Heere Jezus terugkomt. Dan moeten we ook bereid zijn. Want je zou kunnen zeggen, het moment van ons sterven en de wederkomst van de Heere Jezus Christus wordt ook in deze gelijkenis tot één punt gemaakt. Want die dwaze maagden die kregen, nadat ze waren wakker geworden, midden in de nacht om de bruidegom tegemoet te gaan, niet alsnog de gelegenheid om zich te bekeren. En wanneer ben je nou bereid? Toen vorige week donderdag in onze eigen gemeente, ik mag dat misschien hier wel even zeggen, een jonge man van 35 op het alleronverwachts overleed van het ene op het andere moment. Kwamen jongeren met de vraag naar me toe, dominee, wanneer ben je nou bereid om te sterven? Wanneer ben je er nou klaar voor? Toen werd ik geleid naar deze gelijkenis, om vanuit deze gelijkenis te mogen onderwijzen. Wanneer ben je er nou klaar voor? Wanneer ben je nou bereid om de Heer Jezus te ontmoeten? En ook een plotseling sterven benadrukt opnieuw hoe belangrijk het is dat we een antwoord en dat we het juiste antwoord hebben op deze vraag ook in ons leven. Zijn we gereed om in te gaan? Het thema voor de prediking van vanmorgen is de wijze en de dwaze maagden bij de komst van de bruidegom. We letten allereerst op de overeenkomst tussen hen. In de tweede plaats op het onderscheid tussen hen en in de derde plaats op de scheiding tussen hen. Dus de wijze en de dwaze maagden bij de komst van de bruidegom, de overeenkomst, het onderscheid en de scheiding tussen hen. Deze gelijkenisgemeente is onderdeel van een groter geheel. In het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 24, daar lezen we dat de Heere Jezus Christus zijn discipelen gaat wijzen op de gebeurtenissen die zullen gaan komen voorafgaande aan zijn wederkomst. En hij spreekt dan over de tijd na zijn opstanding en na zijn hemelvaart tot aan de dag dat hij terug zal komen. En hij laat zien dat er allerlei tekenen zullen zijn in deze wereld die zijn wederkomst zullen voorbereiden en die zijn wederkomst zullen inleiden, tekenen die te zien zullen zijn, die op een gegeven ogenblik ook kosmische afmetingen aannemen, zelfs dat de zon verduisterd zal worden en dat de maan veranderd zal worden. En gaandeweg die toespraak van de Heere Jezus over alles wat er gaat gebeuren, is zijn komst het grote thema in deze hoofdstuk. Zijn eerste komst in het vlees, dat is zijn komst in vernedering. Maar zijn komst in heerlijkheid is van een totaal andere orde. Hij zal komen met macht en heerlijkheid. Zo zal hij verschijnen op de wolken van de hemel. En nu gaat de Heere Jezus in hoofdstuk 25 in op de voorbereiding op zijn komst. Hij doet dat met deze gelijkenis, maar het is ook goed om even te zien dat hij nog twee andere gelijkenissen ook in dit hoofdstuk gebruikt om te laten zien wanneer je voorbereid bent. Maar wij beperken ons vanmorgen tot deze gelijkenis van de vijf wijze en de vijf dwaze maagden. En de Heere Jezus die maakt gelijk al de toepassing aan het einde van deze gelijkenis. Zo waakt dan. Dus dat is de boodschap van deze gelijkenis. Wij moeten waken. Ik kom daar straks nog wel even op terug. Maar het is goed om dat vast te houden als we naar deze gelijkenis gaan luisteren. Want het is bij een gelijkenis misschien wel de verleiding om op allerlei details in te gaan en te vragen wat die kleine details betekenen en ons daarin te verliezen. Maar bij een gelijkenis gaat het vooral om de kern, om het centrale punt. En het centrale punt in deze gelijkenis, dat zegt de Heere Jezus zelf. Zo waakt dan. Dus waken, dat is echt voorbereid zijn op de komst van de Heere Jezus. En van daaruit moeten we dan ook deze gelijkenis lezen. De Heere Jezus vergelijkt zijn komst hier met een bruiloft. Dat doet hij wel vaker. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. En hier is het een bruiloft. En een bruiloft, jongens en meisjes, dat betekent dat er feest is. Dat je blij bent. Dat er vreugde is. En een bruiloft betekent natuurlijk ook dat er een bruidegom is. En Jezus vergelijkt zichzelf met een bruidegom. Zijn komst op de wolken van de hemel betekent dat de grote bruiloft van het Lam zal aanbreken. En wie zullen nu die bruiloft meevieren? Wie zullen nu aanwezig zijn in de bruiloftzaal? Dat is een van de grote vragen van deze gelijkenis. Want er zijn hier 10 maagden, zegt de Heer Jezus, die hun lampen nemen en die onderweg gaan naar de bruiloft. Ze gaan de bruidegom tegemoet. Alle 10 treffen ze hun voorbereiding. Dat moeten we ook even vasthouden. Het is niet alleen die 5 wijze maagden die hun voorbereidingen treffen. Nee, ook die 5 dwaze maagden treffen hun voorbereidingen. Zij nemen ook hun lampen. Zij gaan ook de bruidegom tegemoet. En ze hebben alle 10, daar kunt u van op aan, alle 10 een uitnodiging gehad van de bruidegom om aanwezig te zijn op het bruiloftsfeest en om mee te gaan in de stoet van bruidsmeisjes richting de bruiloftzaal. Want dat was in die tijd de gewoonte dat de bruidsmeisjes de bruidegom gingen inhalen en gingen welkom heten voordat hij de bruiloftzaal inging en de bruid ontmoet. En dan is het wel even opvallend, gemeente, dat over de bruid hier in deze gelijkenis helemaal niet wordt gesproken. Die is er natuurlijk wel geweest als het om een bruiloft ging en om een huwelijk ging. Maar we moeten goed onthouden, gemeente, het is een gelijkenis. En het gaat dus in deze gelijkenis niet om de bruid. Die mag u wat dat betreft vergeten. Het licht valt op die 10 maagden die meegaan in die bruiloftstoet naar de bruiloftzaal. En zo op het eerste gezicht is er helemaal geen verschil tussen deze 10 maagden. Jezus zegt dat dat verschil er wel is. 5 waren wijs en 5 waren dwaas. En wijs en dwaas, dat is een tegenstelling die in het Matthäus-evangelie vaker tegenkomt, die de Heere Jezus ook gebruikt. Denk maar aan het slot van de bergrede, waar hij het heeft over de wijze bouwer en de dwaze bouwer. De wijze bouwer, dat is de man die de woorden van de Heere Jezus hoort en ze doet. En die dwaze bouwer, dat is ook een godsdienstig man, die hoort ook de woorden van de Heere Jezus, maar hij doet die woorden van Jezus niet. En het opvallende in deze gelijkenis is dat dat verschil tussen wijs en dwaas niet direct zichtbaar wordt. Dwaas, ja, dat is dus wel een godsdienstig iemand, die dwaze man in de gelijkenis van de bouwer en die dwaze maagden in de gelijkenis van vanmorgen. Dat zijn mensen, wij zouden zeggen, die tot het verbond en tot de kerk behoren, maar die uiteindelijk straks ontmaskerd zullen worden als een schijngelovige, als een huigelaar. Ze horen er op het eerste gezicht bij. En toch blijkt dat dat straks niet echt is. Kijk, en dat maakt deze gelijkenis confronterend. En inderdaad ook scherp. En misschien voelt dat voor deze of gene in de kerk ook wel ongemakkelijk. Want misschien willen we het daar juist niet over hebben. Over het schijngeloof. Dat je wel in de kerk kunt zitten, maar geen levend lid van de kerk bent. En toch is het van levensbelang om de vraag te beantwoorden, ben jij bereid hier in de Bethelkerk vanmorgen in Sliedrecht? En de Heere Jezus laat het in deze gelijkenis zelf zien. En wat dacht u? Zou de Heere Jezus dat zomaar doen? Nee, daar heeft hij een reden voor. Hij zal later op een ander moment zeggen, velen zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Met andere woorden, die zullen straks voor eeuwig buiten staan, terwijl ze wel dachten binnen te kunnen gaan. Met andere woorden, het is van levensbelang om naar deze woorden van de Heere Jezus vanmorgen te horen, met het oog op ons eeuwig welzijn, opdat we ons niet bedriegen voor de eeuwigheid. Want stel je voor dat je straks voor een gesloten deur staat. Dan is het te laat. De Heere Jezus laat zien Alle 10 gaan ze de bruidegom tegemoet. Die dwaze maagden deden eerst gewoon mee. Die namen ook hun lampen, die hebben ook hun bruiloftskleding aangetrokken. En ze zagen er ook prachtig uit, jongens en meisjes, want ze gingen ook mee naar de bruiloft. Ze hadden een uitnodiging ontvangen. Dus daar moeten we eerst eens even bij stilstaan. Wat dat ook voor ons betekent. Dat je uitgenodigd bent voor de bruiloft. En dat straks de mogelijkheid er is dat je toch buiten die bruiloftzaal blijft staan. Want de Heer Jezus die zegt vanmorgen, zo is het ook in het Koninkrijk der Hemelen. Wat bedoelt hij daarmee? Dat er dus een vergelijking te maken is met wat er hier gebeurt met die 10 maagden die straks gescheiden zullen worden. Die zo op het eerste gezicht als 2 druppels water op elkaar lijken, om het maar zo even te zeggen. Zo is het ook met het Koninkrijk der Hemelen. Alle 10 zijn ze genodigd. Heel het volk van Israël is het verbondsvolk dat genodigd wordt door de Heere Jezus tot het heil. Niet 1 wordt er uitgezonden, niet 1 wordt er aan de kant geschoven. Ze ontvangen allen de nodiging. Zo laat de Heere Jezus dat ook in een andere gelijkenis zien. De nodiging gaat juist uit tot hen die tot zijn verbond behoren. En ik mag vanmorgen zeggen, gemeente, dat die nodiging van het evangelie, en dat weet u ook wel, ook tot ons komt. En dat is geen vrijblijvende nodiging. Jongens en meisjes, wanneer er een trouwkaart door de bus valt, en je maakt die open en je ziet dat je uitgenodigd bent om de hele dag het feest mee te vieren met het bruidspaar, en dat je een uitnodiging op naam gekregen hebt, dan ben je toch blij? Dan wil je er toch graag bij zijn? En die uitnodiging, die kaart, die geeft je het recht om aanwezig te zijn op de bruiloft. En zo is het ook met deze maagd. Die 5 dwaze maagden, daarvan kun je straks niet zeggen, die mochten uiteindelijk niet naar binnen, omdat ze geen uitnodiging hadden ontvangen. Zij hadden net als die andere 5 wijze maagden ook de nodiging ontvangen. En zo hebben wij allemaal, gemeente, jong en oud hier in de kerk, hoogst persoonlijk de uitnodiging ontvangen voor die grote koninklijke bruiloft, de bruiloft van het Lam, het heil in Christus, dat hij schenkt voor tijd en eeuwigheid. En ik mag tegen u en jullie vanmorgen ook zeggen, gemeente, dat de Heere die uitnodiging hoogst persoonlijk ook nog bevestigd heeft in het teken van de doop, wat u en jij ontvangen hebben, als je gedoopt mag zijn. En dat zal van de meesten van ons, denk ik, hier vanmorgen in de kerk gelden. Denk je daar wel eens aan terug? Dat God je dat teken heeft gegeven. Heb je nog wel eens een keer naar je doopkaart gekeken, waarop zwart op wit staat dat je gedoopt bent in de naam van de 3-enige God, en dat deze God daarmee de nodiging tot het heil hoogst persoonlijk aan je heeft overhandigd? Die uitnodiging is echt serieus gemeend. Je kunt niet zeggen, voor die 5 dwaze maagden was het uiteindelijk niet echt bedoeld. Dan doen we tekort aan die God die zo ernstig is in zijn nodiging, zo welmenend is in zijn nodiging. En die tegen ons ook zegt, kom tot de bruiloft, want alle dingen zijn gereed. Het heil in Christus, dat hij verworven heeft aan het kruis voor zondaren die de dood verdiend hebben, dat heil is er. En dat evangelie van het heil, dat wordt ons verkondigd. Want het woord evangelie, dat is die blijde boodschap die God zendt in zijn welbehagen naar wie hij wil en wanneer hij wil. En zo doet hij dat ook hier. Wat een wonder, gemeente. Hebt u zich daar al eens over verwonderd? Dat God zo goed is dat hij ons deze nodiging van het evangelie heeft gegeven en dat hij ons elke keer weer nodigt. Dat is de Heere niet aan ons verplicht. En we zijn ook niet beter dan andere mensen in deze wereld die het evangelie niet hebben gehoord. We hebben allemaal de Heere buitengesloten in ons leven van nature door de zonde. Toen is de deur naar God dicht gegaan. En het erge van die zonde is dat we die deur zo hebben dichtgedaan met het voornemen in ons hart om zonder God te leven en buiten God te blijven leven. En dat we ons de rug hebben toegekeerd naar die God die ons zo goed had geschapen en die met ons voor had dat we met hem zouden leven in zijn gemeenschap tot in eeuwigheid, om hem te loven en te prijzen. En daar hebben wij zelf een streep door gezet. En wat doet deze God? Diezelfde God, die zet de deur van de genade open voor verloren zondaren. Zo deed hij dat in het paradijs al, toen hij Adam en Eva opzocht. Waar zijt gij? En daar is de Heere mee doorgegaan tot op de dag van vandaag om te nodigen tot het evangelie. En je zou alle beloften van het evangelie eens rood moeten omcirkelen in je Bijbeltje, gemeente. Dan zie je dat de Bijbel een en al een nodiging is om te komen en om te zoeken, om te bidden om genade, om het heil in Christus te ontvangen, omdat God zo gewillig is, omdat hij zo bereid is om dat heil te schenken aan u en aan jou. Dus die nodiging hebben wij ontvangen. En nu zegt deze gelijkenisgemeente, die 10 maagden, die gingen alle 10 op weg. Daarin verschillen ze niet van elkaar. Kijk, je hebt natuurlijk mensen, en misschien zitten die vanmorgen hier ook wel in de kerk, en die zijn er ook zeker buiten de kerk, die zeggen, nou, wij hebben helemaal geen belang bij die uitnodiging die we gekregen hebben. Hoeveel mensen zijn er niet, die ook dat teken van de doop in het verleden hebben ontvangen, en die daar helemaal geen aandacht meer voor hebben, die zonder God leven buiten de kerk. En die leven zoals de Heere Jezus dat zegt in het voorafgaande hoofdstuk, in hoofdstuk 24, net als in de dagen van Noach. En daarin trekt hij ook een vergelijking met de komst van de Heere Jezus van zichzelf. Mensen die leven alsof er niks aan de hand is, terwijl de zondvloed gaat komen. Ze eten en ze drinken, ze trouwen en ze geven ten huwelijk. Het gewone leven gaat door en daar gaan ze in op. Kijk, die behoren helemaal niet tot deze maagden die de Heere Jezus hier noemt. En misschien zit er vanmorgen ook wel zo iemand in de kerk of zit er iemand thuis zo te luisteren die uiteindelijk zegt, ik heb er ook helemaal geen belang bij wat daar vanmorgen vanaf de preekstoel verkondigd wordt en wat God me in de doop heeft meegegeven. Je leeft maar gewoon door. Eten, drinken, werken, slapen, je hobby, je leeft maar door, zonder erbij na te denken dat je een ziel hebt voor de eeuwigheid. Dan klinkt er vanmorgen natuurlijk ook een boodschap tot bekering. Van diezelfde God die zegt, wend je toch naar mij toe en word behouden. Dan wil de Heilige Geest vanmorgen ook je ogen ervoor openen dat één ding nodig is. Maar het gaat hier vanmorgen over mensen, niet die in de wereld zonder God leven. Het gaat vanmorgen ook niet over kerkgangers die niet betrokken zijn, die aan de rand leven, die je amper meer in de kerk ziet. Het gaat vanmorgen om u, jou en ook mijzelf, die wel betrokken zijn in de gemeente. Die nodiging ontvangen hebben. En die ook in geestelijk opzicht op de een of andere manier wel meedoen. Je komt trouw in de kerk. Je leest uit de Bijbel. Je gaat naar de catechisatie. Je gaat naar de vereniging. Het zou zelfs nog kunnen zijn dat je ambtsdrager bent. Je doet gewoon mee. en aan de buitenkant lijkt alsof er niks aan de hand is in geestelijk opzicht. En misschien hebben de mensen wel een goed getuigenis van je en denken de mensen wel van je, die hoort er zeker bij. Want als je die ziet en als je die hoort praten, die dwaze maagden, die leefden ook naar de bruiloft toe. Die waren niet onverschillig. Die dwaze maagden troffen ook hun voorbereidingen. Die waren ook bezig. En vertaal dat dan maar eens even naar ons leven. Als trouwe kerkgangers. Misschien is er weinig op u en jou aan te merken. En je zingt de psalmen met volle borst mee. Hier in de kerk. En als er een zangavond is en er wordt gezongen over het nieuwe Jeruzalem, dan zouden de mensen misschien wel van je zeggen, die is ook onderweg naar het nieuwe Jeruzalem. Die is ook onderweg naar de grote bruiloft. Mensen die het woord van de Heere Jezus horen, mensen die een Bijbel hebben, mensen die bezig zijn ook om een godsdienstig huis te bouwen, zoals de Heere Jezus dat zegt in die gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer. Mensen die ook bezig zijn in godsdienstig opzicht en zich daar ook voor inzetten en ook meedoen aan activiteiten en noem dat allemaal maar op. Ja, zegt u vanmorgen, maar dat is toch niet verkeerd? Trouw naar de kerk gaan, Bijbel lezen, bidden. Nee, gemeente, dat is helemaal niet verkeerd. Maar straks blijkt, als dat alleen maar vorm is, dat dat niet genoeg is. En daar wijst de Heer Jezus op. Ze hebben alle 10 hun lamp. Alle 10 onderweg. En zou God het vanmorgen ons niet op het hart willen binden? Wij weten dat natuurlijk wel met ons verstand. Maar om echt ervan doordrongen te zijn en om het te beleven, dat is nog wat anders gemeend. Het is niet genoeg om een kerkganger te zijn. Een kerkelijk mens is nog geen geestelijk mens. En dan bedoel ik met een geestelijk mens iemand die werkelijk vervuld is van de Heilige Geest. En door de Heilige Geest tot vernieuwing en verandering gekomen is. Dat valt niet samen. En al weet je dat in theorie wel, maar de Heilige Geest wil het ons vanmorgen toch weer voor ogen houden, opdat we ook onszelf onderzoeken. Hoe zijn we onderweg naar die grote dag van de Heere Jezus? Of, als we sterven voordat de Heere Jezus terugkomt, ben ik dan bereid om te sterven? Ben ik gereed om in te gaan in die bruiloftzaal? Want de Heer Jezus zegt niet alle 10 waren wijs. 5 waren ook dwaas. En dat is een toepassing, gemeente, die we niet weg mogen schuiven en mogen zeggen, nou dat geldt hier voor onze gemeente niet. Kijk, je zou willen dat iedereen hier vanmorgen in de kerk wijs is geworden of wijs zal worden. En dat er niemand van ons straks voor eeuwig buiten zal staan. En dat is ook de bewogenheid van de Heere Jezus Christus. Ook door de prediking van vanmorgen heen. Want hij ziet zijn volk Israël onbekeerlijk. En dan zijn er tranen in de ogen van Jezus. En zo is hij ook met tranen toevervuld, ook vanmorgen, over mensen die nog dwaas zijn. Opdat we zullen inzien waar het echt om gaat. En dat komt aan het licht, gemeente, waar het echt om gaat. Want wanneer deze gelijkenis verteld wordt, die 10 maagden, dat die ergens onderweg buiten stonden te wachten, en dan wordt het op een gegeven ogenblik donker, en dan vallen ze buiten in slaap onder de blote hemel. Nou, dat zou kunnen, maar meestal gaan we er dan toch maar van uit dat ze ergens in een zaal of in een huis waren, dicht bij de bruiloftzaal, om als de bruidegom kwam, de bruidegom tegemoet te gaan en zo met de bruidegom mee te gaan naar de bruiloftzaal. Maar de komst van de bruidegom laat op zich wachten. En wat gebeurt er? De een na de ander van die 10 maagden, die zie je knikkenbollen en op een gegeven ogenblik zie je hun ogen dichtgaan en vallen ze in slaap. En dan is het weer opmerkelijk dat hier staat, dat geldt van alle 10. Het is niet zo dat die 5 dwaze maagden alleen in slaap vallen en dat die 5 wijze maagden, dat die wakker blijven. Nee, ze vallen alle 10 in slaap. Dus dat is geen verschil. En dat is dus ook niet de reden waarom die 5 dwaze maagden straks buiten moeten blijven staan. Omdat ze in slaap zijn gevallen. Nee, dus dat doet er niet zozeer toe in deze gelijkenis. Dat is weer een van die details waar je in zou kunnen verliezen misschien, om de kern van de gelijkenis, om daaraan voorbij te gaan. Het verschil komt aan het licht op het moment dat de bruidegom in aantocht is. Hij is dan wel laat, heeft op zich laten wachten, maar midden in de nacht klinkt er eens de roep. De bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Het is zover. En die 10 maagden die worden wakker, die schrikken wakker. En ze horen de stem, de bruidegom komt. Ze staan op, want nu is het tijd om met de bruidegom mee te gaan. En ze maken hun lampen klaar, want dat is verplicht voor deze bruidsmeisjes, voor deze 10 maagden, om de lampen brandend te hebben in hun hand en zo de bruidegom te vergezellen naar de bruiloftzaal. En dan zeg je weer van alle 10, dat geldt ze. Ze maken zich alle 10 op dat moment klaar. En dan komt het verschil aan het licht. Want die 5 die dwaas zijn, die zeggen tegen die andere 5, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Kijk, en dan komt al naar voren, gemeente, dat er iets mis is gegaan bij het begin, bij de voorbereiding van de bruiloft, voordat ze al in slaap zijn gevallen. Want de Heere Jezus die zegt aan het begin van de gelijkenis, ik heb dat nog even laten rusten, vers 3. Die dwaas waren haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Daar gaat het mis. En van die 5 wijzen wordt gezegd, die namen olie in haar vaten met haar lampen. Die hadden naast de lampen en de olie in de lampen nog vaatjes met olie meegenomen. En daar gaat het om, laat de Heere Jezus nu zien. Want die 5 dwaze maagden die komen nu tot de ontdekking dat ze meer olie nodig hadden. En daarom vragen ze aan die 5 wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen die gaan uit. Ze komen erachter dat ze meer olie nodig hebben. En wat zeggen die 5 wijze maagden? Dat kan niet. Koop voor uzelf. Ja, belangrijk, gemeente, is om dit punt van vergelijking in de gelijkenis, om dat op de juiste wijze ook in te vullen. Die 5 wijze maagden, die zijn niet egoïstisch dat ze alles maar voor zichzelf willen houden. Er is iets, gemeente, en dat wil deze gelijkenis onderstrepen. Er is iets wat je aan een ander niet kunt overdragen. Al zou je dat graag willen doen, maar dat kan niet. En daar gaat het hier om. Er is iets wat persoonlijk is, wat niet overdraagbaar is. Wat je als vader of moeder je kind niet kunt geven. Wat je als zoon of dochter je vader of moeder niet kunt geven met het oog op de eeuwigheid. Al zou je dat willen en al is het je gebed dat ze het mogen ontvangen. Maar het is strikt persoonlijk. Zo zal het zijn, gemeente, bij de wederkomst van de Heer Jezus. En wat is dat dan, wat je aan een ander niet kunt overdragen? Die reserveolie die deze vijf wijze maagden bij zich hadden, wat is dat dan? Nou, er is veel over geschreven. Ik denk dat diversen onder u en jullie misschien ook al eens een keer met deze gelijkenis uitvoerig zijn bezig geweest voor een bijbelstudie of voor een inleiding. En dan merk je dat de een zegt het gaat om het geloof en de ander die zegt het gaat om, de olie van de Heilige Geest. En weer een ander die zegt het gaat om hun leven dat uiteindelijk toch anders was. Als je kijkt naar die twee gelijkenissen die erop volgen, waar ook de daden van de mensen ook door de Heere Jezus Christus in het gericht worden gebracht. Maar we voelen allemaal wel aan dat het daar met al die dingen wel te maken heeft. Dat het erom gaat dat er iets persoonlijks in je leven is. Ja, en wat is dat dan? Nou, ik denk dat de gelijkenis zelf de sleutel geeft, gemeen. Want als straks die dwaze maagden buiten staan, wat zegt de bruidegom dan tegen die dwaze maagden? Zegt hij tegen hen, je komt er niet in, want je had geen uitnodiging? Nee, want die hadden ze wel. Je komt er niet in, want je bent in slaap gevallen? Nee, want die vijf wijzen waren ook in slaap gevallen. Als ze roepen, doe ons open, dan klinkt de stem van de bruidegom. Ik ken u niet. Dat is het. Het kennen van de bruidegom. De bruidegom kent deze dwaze maagden niet. Het gaat erom dat de Heere ons kent. Want de Heere kent degenen die de zijnen zijn. Hij vergist zich niet. Hij maakt ook geen vergissing hier bij deze deur. Hij kent ze niet. En wat is dat dan, dat kennen van hem? Wanneer de Heere ons kent, gemeent, dan is er zijn werk in ons leven. Dan is er de omgang met de Heere in ons leven. Die persoonlijke, verborgen omgang met de Heere, die door Gods genade ook zichtbaar wordt in het leven van wedergeboren zondaar. Kijk, en daar kwamen deze maagden, deze vijf dwaze maagden te laat achter. Bij alles wat ze deden voor de bruiloft, bij alles wat ze deden ter voorbereiding om in die bruiloftzaal aanwezig te zijn. Ze gingen voorbij aan het wezenlijke, aan die persoonlijke kennis van de bruidegom. Ze dachten dat alles in orde was. Ze dachten, jongens en meisjes, we zijn er klaar voor. Maar het was op totaal verkeerde gronden. Kijk, en dat maakt deze gelijkenis zo indringend, gemeen. Juist in de kerk, dat we bij al onze godsdienstigheid, bij alles wat we doen, bij alles waarmee we ook in de kerk druk mee zijn, en misschien ook wel in godsdienstig opzicht in onze gezinnen, dat we voorbij gaan aan waar het nou echt om gaat. En dat wil Christus ons op het hart binden. En wat is dan dat kennen van de bruidegom? Dat is dat ik hem ga kennen. Dat de Heilige Geest mijn ogen opent voor hem. Dat de Heilige Geest mij laat zien hoe verloren ik ben buiten hem. En dat ik met al mijn godsdienstigheid en met al mijn goede werken uiteindelijk ook niet voor God kan bestaan. En dat dat uiteindelijk ook als een wegwerpelijk kleed is. Dat ik zo dodelijk gewond ben door de zonde. Net als die mensen in de woestijn, weet je wel. Die door die vurige slangen werden gebeten. Die de dood voor ogen hadden. En die hadden maar één mogelijkheid om behouden te worden. En dat is zien op die koperen slang. Die door Mozes verhoogd werd daar in het legerkamp van de Israëlieten. En de opwekking klonk om te zien op die koperen slang alleen. Want zo alleen werden ze behouden. Dat is uiteindelijk het echte kennen, gemeente. Dat ik de Heere Jezus nodig heb als mijn borg en middelaar voor God. Omdat ik anders voor hem niet kan bestaan. Dat is die reserveolie die deze vijf wijze maagden bij zich hadden. Dat is dat persoonlijk. En dat is vanmorgen de vraag, gemeente. Ja, zegt u, maar dat vind ik een hele moeilijke vraag. Om daar nou volmondig ja op te zeggen. Dat kan ik me voorstellen, gemeente. Want als je zo rechtstreeks de vraag naar je toe krijgt, bent u bereid, ben jij bereid, ben ik bereid? En je kijkt naar je eigen leven. En je kijkt naar je eigen godsdienstigheid. En je kijkt naar je zonde. Dan zeg je, Heere, hoe moet het? En het kan zo ook zijn in het leven van een kind van God, dat je tijden gehad hebt, dat je dag door genade ook, ik mag erbij horen, ik mag dat werk van de Heere kennen, ik ben geen vreemdeling van Gods genade. En je hebt iets mogen zien van de heerlijkheid van de Heere Jezus Christus, dat je later je afvraagt, zou het wel waar zijn? Want als ik nu naar mezelf kijk, dan ben ik het weer kwijt. Dan ben ik die zekerheid weer kwijt. En dan ben ik die vastheid weer kwijt. Wat is dat echte kennen, gemeente? Dat is niet het kennen zozeer van dat als ik naar mezelf kijk, dat ik kan zeggen, ik ben bereid en ik ben er klaar voor. Maar dat echte kennen, dat is het werk van de Heilige Geest. Dat ik in mijn verlorenheid zie op Jezus Christus alleen. En dat zijn werk alleen de grond van mijn behoud is. Dat is voorbereid zijn. Dat ik in hem gevonden word, zegt Paulus. Niet hebbende mijn eigen gerechtigheid die uit de werken van de wet is. Maar die gerechtigheid van de Heere Jezus die door het geloof is. Dat ik bedekt ben met zijn gerechtigheid. En dat ik zo voor God kan staan. Alleen door hem alleen. En nou vraag ik het vanmorgen weer, gemeente. Is er dat door genade in u en in jouw leven? Is dat zich doorgebroken op de Heere Jezus Christus, dat je hem nodig hebt? Dat je anders voor God niet kunt bestaan. Ook met je godsdienstigheid niet. Dat je daar ook van verlost moet worden. Om te denken dat er wel iets in jezelf is. En dat er wel gronden ook in jezelf te vinden zijn. Waarop je kunt staan voor God. Maar dat je alles moet verliezen. Om de uitnemendheid en om de voortreffelijkheid van de Heere Jezus Christus. Het echte geloof. Dat is dat de Heilige Geest in mijn hart werkt, dat de zaligheid buiten mijzelf in een ander ligt, in de Heere Jezus Christus alleen. Kijk, en dat ontbreekt bij die dwaze maagd. Die hadden genoeg aan hun kerkgang, die hadden genoeg aan hun vroomheid, die hadden genoeg aan het feit dat ze ook werkelijk eens met hun hart wel eens een vestje mee konden zingen en blij waren en het mooi vonden dat ze in de kerk zitten. Maar het zit alleen maar in het gevoel. Het zit alleen maar aan de buitenkant uiteindelijk. En als u of jij nou vanmorgen zegt, ja, maar hoe kan dat nou veranderen in mijn leven? Bid dan mee. Wat we straks ook zullen gaan zingen, doorgrond mij en ken mijn hart. Bij wie kun je beter terecht dan bij de Heere Jezus Christus, die ons door zijn geest wil leiden en bekeren en ons dat echte geloof wil geven, waardoor we zien op hem alleen als die volkomen zaligmaker. Want daar komt het wel op aan, gemeente. Ik zei net al, die gereed waren, die gingen in tot de bruiloft. En wat gebeurde er toen? Toen werd de deur gesloten. Kijk, en wat zal dat een vreugde geweest zijn voor die vijf wijze maagden, dat ze mochten ingaan in de bruiloftzaal, dat de bruiloft gaat beginnen en dat ze dat feest mogen meevieren. Maar de deur is dichtgegaan en het staat er zo gemeend, in een werkwoordsvorm die aangeeft, die deur is dicht. En die blijft dicht. Die gaat later niet nog een keer weer open. Die gaat later niet nog een keer open voor mensen die wat op het laatste nippertje ook nog naar binnen willen, terwijl de deur al dicht is. Er is geen herkansing, gemeente, voor die vijf dwaze maagden. Kijk, en dat is iets waarvan de meeste uitleggers ook zeggen, dat moet een schok geweest zijn voor de mensen die naar de Heere Jezus hebben geluisterd, naar deze gelijkenis. Want normaal gesproken kwam dat bij een bruiloft bijna niet voor, dat de deur voor je dicht is gegaan en dat die dicht blijft. U het wel eens meegemaakt? Dat u op een bruiloft op een receptie kwam en dat de deur voor u dicht ging omdat u te laat was? Denk het niet. En daarom mag dit wel meer onze aandacht nog hebben, zegt de Heere Jezus in deze gelijkenis. Als hij het zo vertelt, die deur is dicht gegaan en die blijft dicht. En de Heere Jezus die zegt tegen die mensen, tegen die dwaze maagden die straks komen, hij zegt, voorwaar zeg ik u, ik ken u niet. Dat voorwaar, dat geeft aan dat het zeker is, dat het vast is, dat er geen vergissing mogelijk is bij deze bruidegom wanneer hij zegt, ik ken u niet. Het oordeel van Jezus, dat is volkomen rechtvaardig. En berust op goede gronden. En zo zal het dus ook zijn bij de tweede komst van de Heere Jezus op de wolken van de hemel. Straks zal ook de roep klinken, gemeente. Zie, de bruidegom komt. Gaat uit hem tegemoet. En we lazen in deze gelijkenis dat de komst van de bruidegom lang op zich laat wachten. Nou, daar ligt naar mijn gedachte wel een lijn in, gemeente, om ons ook te laten zien, ook in de tijden waarin we vandaag leven. Wij kunnen die komst van de Heere Jezus niet berekenen. Hij zegt dat ook in de toepassing op deze gelijkenis. U weet de dag en het uur van de Zoon des Mensen niet. En in de dagen van het Nieuwe Testament waren er al mensen die zeggen, wat duurt het lang voordat Jezus terugkomt. Hij heeft toch beloofd dat hij zou komen, maar waar blijft nou de belofte van zijn komst? Alle dingen blijven hetzelfde. Ouderen en jongeren, laat je niet misleiden. Ook als er vandaag gezegd wordt, nou ja, wat we vandaag meemaken hier op aarde, dat is er altijd al geweest, oorlogen, geruchten van oorlogen, ziekten, natuurrampen. Het zegt eigenlijk helemaal niks over de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Let dan eens even op wat er in deze gelijkenis staat. Al laat hij op zich wachten. Hij komt. En dan op die dag, gemeente, zijn we dan wijs of zijn we dwaas? Want je moet er toch niet om aan denken, gemeente, dat je pas tot de ontdekking komt dat je dwaas bent. Wanneer je voor die gesloten deur staat. Dat je zoekt in te gaan. En dat dat niet kan. Ja, misschien zegt u, is dat niet hart van de Heere Jezus? Zijn er misschien mensen die zeggen, is God werkelijk zo dat die mensen die nog naar binnen willen, buiten laat staan? Ja, maar gemeente, het gaat hier om dwazen. Het gaat hier om mensen die het woord hebben gehoord. Het zijn mensen die de weg hebben geweten. Het zijn mensen die de tijd hebben gehad. Het zijn mensen die de genadetijd hebben ontvangen. Maar ze hebben dat woord van God niet geloofd. Ze hebben een huis op zandgrond gebouwd. En er zit eigenlijk nog een verwijt in die woorden van de Heere Jezus. Ik ken u niet, want ze hebben alle gelegenheid gehad om de bruidegom te leren kennen in de tijd van de genade, tijdens hun leven op aarde. Maar ze hebben die tijd niet benut. Wat zegt dat van tegen ons vanmorgen, gemeente? Dat wij de genadetijd niet voorbij moeten laten gaan. En dat de dingen die je om je heen ziet gebeuren in Gaza, in Israël, de dingen die je om je heen ziet gebeuren in onze samenleving, waar de ongerechtigheid toeneemt, de polarisatie toeneemt, tegenstellingen toenemen, het verzet tegen wat God in zijn woord aan normen geeft, dat hoe langer hoe groter wordt, de vijandschap tegen de kerk groter wordt, dat zijn signalen. Kijk het maar na in Matteüs 24, dat hij komt. En je weet die dag en het uur niet. Stel je voor dat hij deze week zou komen. Ben je dan bereid? Of gebruik je de tijd nu nog altijd voor andere dingen die voorrang hebben? Misschien is het wel je werk, misschien is het wel je studie, misschien is het wel je gezin, misschien is het wel wat anders, je hobby waar je zo druk mee bent. Al je tijd gaat ermee heen. Wat doe je met de genadetijd? Tijd die God nu nog geeft. Die tijd kan ook ineens zo voorbij zijn. De Heer Jezus laat dat zien in het vorige hoofdstuk. Het zal een hele gewone dag zijn als hij terugkomt, zo in onze ogen. Twee mensen zullen op de akker zijn, de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Er zullen twee op één bed zijn, de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Het kan een gewone dag zijn, gemeente. Ja, zegt u, maar er moet nog zoveel gebeuren. Hè? Israël moet nog tot bekering komen. En de antichrist en de grote strijd, het Armageddon, dat moet nog komen. Ja, maar als je dat gaat gebruiken, gemeente, als een argument om het vooruit te schuiven en denken dat je de tijd nog wel hebt, dan vergis je je. Want God kan ook in één ogenblik al die beloften vervullen. En dat de wederkomst dichterbij is dan wij denken. En trouwens, als we sterven, dan is de genadetijd ook voorbij. En volgens de meeste uitleggers is dat ook de bedoeling van dat slapen hier in de gelijkenis. Mensen die sterven, de wijze en de dwaze maagd. Als je sterft voordat de Heer Jezus terugkomt, dan heb je ook geen tijd meer. Daarom klinkt vanmorgen de oproep om de genadetijd niet te verachten. Om prioriteit te geven aan wat voorrang moet hebben. Want je kunt plotseling sterven. Toen ik afgelopen dinsdag aan het graf stond van die jonge man, stonden er ook zoveel jongeren omheen. En dan kijk je rond. Een week eerder had je niet gedacht dat degene die we moesten begraven, nu begraven zou worden. Wij weten niet of wij de volgende zondag nog halen. Of dat we dan misschien al begraven zijn. Dan klinkt vanmorgen nog het woord. Het woord van het evangelie. Om tot die bruiloft, om tot Christus te komen. Geef daar voorrang aan. Als je dat nog niet gedaan hebt, laat al het andere eens even voor wat het is. Want je kunt het straks niet meer overdoen. En niemand kan je helpen als je sterft en voor God moet verschijnen. Dan helpt het niet of je een godvrezende vader of moeder of opa of oma hebt gehad. Jij moet voor God verschijnen. Ik moet voor God verschijnen. Ja, bij de voorbereiding van deze preek dacht ik aan het slot van de christenreis van John Bunyan. Ik hoop dat u en jullie die nog kennen en dat je die ook leest. En er is tegenwoordig een hele mooie uitgave die ook goed te begrijpen is. En op de laatste bladzijde van de christenreis, weet je wat John Bunyan daar schrijft? Toen die ontwaakte uit zijn droom, hè, zoals hij die christenreis heeft gezien. Toen zei hij, toen zag ik dat er niet alleen een weg naar de hel was vanuit de stad Verderf. Maar dat er ook een weg naar de hel is vanaf de hemelpoort. Dat zegt toch genoeg, gemeen. Laten we niet alleen maar kijken naar de mensen van de wereld en de conclusie trekken, die zijn onderweg naar de eeuwige ondergang als God het niet verhoedt. Maar er is ook nog een weg naar de hel, vanaf de hemelpoort. Kerkmensen, die te laat zijn, die de tijd voorbij hebben laten gaan. O, laat het van niemand van u en van jou gelden, want je wilt er toch wel van op aan vanmorgen, dat deze ernstige woorden doortrokken zijn van de liefde en van de bewogenheid van de Heere Jezus met u en met jou, dat je bereid zult zijn en dat je die bruiloftzaal van het Lam straks in mag gaan en dat je hem mag kennen nu en straks tot in eeuwigheid, om voor eeuwig bij hem te zijn en die eeuwige vreugde te mogen ontvangen. Hij heeft ons niet over voor de verlorenheid. Hij doet het met ons net als met Jeruzalem. Met tranen in zijn ziel en met tranen in zijn ogen. Och, of u nog heden, dus vandaag, bekend en erkent en inziet wat tot uw eeuwige vrede dient. Wat tot je eeuwige vrede is.